Goedemorgen iedereen. Van de christelijke feestdagen, kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, is Hemelvaartsdag de dag waarvan de naam het meeste zegt over de dag zelf, over de gebeurtenis. En er is een directe link tussen de gebeurtenis en de naam. Aan de andere kant is Hemelvaartsdag ook de dag die de minste aandacht krijgt. Miel die memoreerde dat net al even. Maar ondanks het feit dat deze dag niet zoveel aandacht krijgt, wil ik graag met jullie erover nadenken wat er gebeurde op Hemelvaartsdag en eromheen. En Hemelvaartsdag is vooral een dag van hoop en van verwachting. En op zich is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Als er iemand vertrekt, dan is het eerder een dag van afscheid en van verdriet dan van hoop. Toen David naar Afghanistan vertrok, was dat veel meer een dag van verdriet dan van hoop. En als we naar Laura keken, was dat al niet veel beter. Toen Annie en ik verkering hadden, en als Annie dan het weekend bij ons kwam, dan vond ze het altijd heel moeilijk als het weekend ten einde was om dan weer afscheid te nemen. En daar zag ze al tegenop en dat begon al lang voordat het weekend was afgelopen. En afscheid nemen is vaak verdrietig en moeilijk. Maar dit afscheid van Jezus, deze Hemelvaartsdag, is echt een dag van hoop en verwachting. En waar ik graag met jullie vandaag over bij wil stilstaan als een bemoediging ook. Ik wil daarvoor lezen een stukje uit het woord van God uit Handelingen. Uit Handelingen 1. Ik zal deze uit de Bijbel voorlezen. Alle overige teksten heb ik op sheet staan. Handelingen 1, vanaf vers 1. En daar zegt Lucas, waarschijnlijk heeft Lucas dit boek geschreven. Hij zegt, mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen, die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen en levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende, over al wat het Koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. En zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden hem, Heere, er stelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? En hij zeide tot hen, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden, terwijl hij heen voor, zie twee mannen in witte klederen stonden bij hen. En ook die ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Tot zover. Zullen we nog een moment bidden als we dit gaan overdenken? Vader, we danken u zo voor uw kostbaar woord. En we willen zo danken dat we dat hier ook zo in vrijheid mogen openen, overdenken en lezen. En ons door het laten inspireren en bemoedigen. Vader, als we zo stilstaan bij de hemelvaart van uw Zoon, dan wil ik u zo bidden of u ons ook zo daardoorheen bemoedigt. En dat we dit echt met hoop en verwachting ook mogen uitkijken naar het moment dat hij ook terugkomt. O Heer Jezus, we zien er naar uit en Ik wil u zo bidden dat we ons ook zo met elkaar ook mogen verblijden over dit bijzondere feit. In Jezus' naam. Amen. Toen Jezus met zijn discipelen zo optrok en die 3 jaar van zijn bediening, heeft hij regelmatig met hun gesproken over zijn vertrek. Hij heeft als het ware de discipelen daarop voorbereid. En dat drong maar moeilijk ook tot de discipelen door. Iedereen wilde graag dat Jezus bleef. Ze wilden het graag zo houden. Maar Jezus legde uit dat het goed was dat hij vertrok. Omdat er dan daarna ook nieuwe en belangrijke dingen konden gebeuren. En daarmee werd zijn vertrekkende hemelvaart een dag van hoop en verwachting van wat dat nieuwe, voor die nieuwe dingen die zouden komen. En ik zal aan de hand van een viertal punten overdenken wat Jezus gezegd heeft over zijn vertrek, over zijn hemelvaart. En het eerste is wat Jezus zelf ook in Johannes 16 zo aankondigt tegen zijn discipelen, dat hij naar de Vader zou gaan die hem gezonden heeft. En als Jezus dat zegt, dan worden zijn discipelen bedroefd. En ook niet zo'n klein beetje. Er staat dat droefheid hun hart vervulde. Ze waren daar echt en diep bedroefd onder. Ze trokken nu zo'n 3 jaar met Jezus op en ze waren ook steeds meer van Jezus gaan houden. Ze hadden hem lief. Dus die boodschap dat Jezus naar de Vader zou gaan en afscheid zou nemen, daar moesten ze eigenlijk niet aan denken dat zou gebeuren. Ze konden zich ook niet voorstellen hoe het verder zou moeten gaan met hun 12 als Jezus hun leider er niet meer bij was. Want na hem was er niet zomaar eentje van de discipelen die het even kon overnemen. Nee, ze leerden dagelijks nog ontzettend veel van Jezus. En er was niemand in het team die maar in de buurt kwam van wat Jezus deed. En die dan de leiding zou kunnen overnemen. En dan zegt Jezus in Johannes 16, vers 7. Doch ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga, want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. Het is beter voor u dat ik heen ga. En de discipelen zullen misschien wel recht hebben, het is beter voor ons dat hij weggaat. Dat zijn ze van die boodschappen die je liever niet hoort. Het is beter voor je dat, en vul maar in. Het klinkt als een vervelende boodschap, verkopen als iets goeds, zonder argumenten. Het is beter voor je. Ik had er vroeger altijd een hekel aan als mijn vader en moeder dat tegen me zeiden. Het is beter voor je. En Jezus die weet het, dat het moeilijk en ongeloofwaardig klinkt. En daarom benadrukt hij aan het begin en hij zegt, doch ik zeg u de waarheid. Nou, Jezus zei altijd de waarheid. Maar hier zegt hij het nog eens een keer expliciet erbij. En hij zegt, ik zeg u de waarheid, het is beter voor u, het is beter voor jullie dat ik wegga. En Jezus die zegt, want indien ik niet wegga, kan de trooster niet komen. Ja, waarom eigenlijk niet? Zit daar een oorzakelijk verband tussen? Er wordt in dit gedeelte niet verder uitgelegd, maar er zit natuurlijk wel een logica in. De trooster hoeft niet te komen als er geen verdriet is over het heengaan van Jezus. Dus die troost is ook pas nodig als Jezus weg is, als ze daar bedroefd over zijn. En de gedachte alleen al maakt hen bedroefd. Laat staan de echte afwezigheid van Jezus op aarde. Maar hoe gaat de Heilige Geest de discipelen troosten? En waar bestaat die troost dan uit? En Jezus die zegt dat in het volgende vers. Ik zal nog even het 7e vers herhalen. En daar zegt hij, want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dus als de Heilige Geest komt, dan gaat de Heilige Geest de trooster mensen overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat klinkt in eerste instantie een beetje als een rare troost. Maar dat is niet zo. Want wat is een grotere troost dan dat mensen tot bekering komen? Als Jezus weg is en hij zelf niet meer rondgaat om het evangelie te prediken, en dat is een groot gemis. Maar wat een troost is er dan als de Heilige Geest de mensen overtuigt van zonde en gerechtigheid en oordeel en dat mensen zich bekeren. En de Heilige Geest doet dat niet op één plaats, zoals Jezus dat deed, die aan plaats en tijd gebonden was. Maar de Heilige Geest overtuigt over de gehele aarde tegelijkertijd vele mensen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Iets wat mensen niet kunnen, maar Gods Geest wel diep van binnen. En wat een geweldige troost is dit. Dus Jezus had gelijk toen hij zei, het is beter voor jullie dat ik heen ga. Dus het eerste hoopvolle van Jezus hemelvaart is dat daardoor de Heilige Geest gekomen is en de Heilige Geest die echt mensen overtuigt. Maar het tweede wat Jezus hemelvaart bewerkstelligt, is dat hij voor ons een plaats gaat bereiden. In Johannes 14, vers 2. Er staat in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. Jezus gaat naar de hemel om ons een plaats te bereiden. En dat is indrukwekkend. Dat Jezus als de bruidegom een plaats aan het bereiden is voor de bruid, voor ons. En Jezus neemt daar de tijd voor. Het is een hele grote voorbereiding. Jezus is er nu al bijna 2000 jaar mee bezig. En als je bedenkt dat de hemel en aarde in 6 dagen gemaakt is en de natuur die zo groot is, wat moet dit dan wel zijn wat Jezus aan het voorbereiden is? Kun je dat voorstellen? Dat Jezus nu bezig is om een plaats te bereiden voor Angelines, voor Appie, voor Rob, voor Hans. Een plaats voor jou en mij. Een plaats die helemaal bij je past. Die op liefdevolle wijze bereid is door Jezus zelf. Het is niet zelf een plaats uitkiezen, zoals de discipelen dat willen doen. Johannes en Jacobus, die zelf een plaats wilden reserveren in de hemel. De ene links van Jezus en de andere rechts. En dan zegt Jezus, Marcus 10, vers 40, maar het zit aan mijn rechterzijde of linkerzijde, staat niet aan mij te geven, maar het is voor hen, voor wie het bereid is. Ja, die plaats aan de linker en rechterzijde, voor wie het bereid is. Dat Jezus nog steeds bezig is om die plaats te bereiden, dat blijkt ook uit de volgende tekst. Want in Johannes 14, vers 3 er staat, en wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij mocht zijn waar ik ben. Als Jezus klaar is met het bereiden van de plaats, dan komt hij terug. Om ons ook tot zich te nemen dat wij bij hem mogen zijn. En het feit dat Jezus nog niet gekomen is, betekent ook dat hij nog steeds bezig is om onze plaats te bereiden. De voorbereidingen lopen nog steeds door. En we mogen dan uitzien van wat hij aan het voorbereiden is. En dat lijkt me geweldig, omdat Jezus geweldig is. Het eerste hoopvolle van hemelvaart is dat het beter voor ons was dat hij heen ging, zodat de Heilige Geest kon komen. Het tweede hoopvolle van hemelvaart is dat hij bezig is om ons een plaats te bereiden. En het derde hoopvolle is dat hij ook op dezelfde wijze zal terugkomen. We hebben dat net gelezen, ook in Handelingen. En ik wil het graag nog een keertje lezen. In het 9e vers, en dan staat: en nadat hij gesproken had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk onttrokken aan hun ogen. En toen ze in de hemel staarden terwijl hij heen voer, zie twee mannen in witte klederen stonden bij hen. Die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat ge daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem hebt ten hemel zien varen. Als discipel daar nog staan te staren in de hemel en ze Jezus niet meer zien, dan zijn er een paar engelen die zeggen: wat sta je daar in de hemel te kijken? Deze Jezus die van jullie opgenomen is, zal op dezelfde wijze terugkomen. En ze stonden daar op de Olijfberg, net buiten Jeruzalem aan de oostkant. Dit gedeelte zegt dat Jezus op dezelfde wijze zal terugkomen vanuit de hemel, op dezelfde manier. En dat ging geleidelijk. Jezus was niet in één keer plotseling weg. Nee, ze konden hem volgen met hun ogen. En een wolk uiteindelijk onttrokken aan hun zicht. En zo zal hij ook terugkomen. We zullen hem zien aankomen. En dit gebeurde op de Olijfberg. En hier staat bij dat het, hier staat niet bij dat het op dezelfde plaats was, maar er staat bij dat het op dezelfde wijze was dat hij zal terugkomen. Er zijn wel andere teksten in de Bijbel die erop wijzen dat Jezus op de Olijfberg zal terugkomen. En dus dat het niet alleen op dezelfde wijze, maar ook op dezelfde plaats zal zijn. En dat zal gebeuren, Jezus zal komen op de Olijfberg als Israël een grote nood is. En zal hij op de Olijfberg terugkomen en die berg zal dan ook in tweeën splijten. Zacharia die spreekt erover in het 14e hoofdstuk. Ik zal een stukje van lezen. En hij zegt: en dan zal de Heer uittrekken om tegen de volken te strijden zoals hij vroeger streed, dan dagen van de krijg. Zijn voeten zult in die dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. En dan zal de Olijfberg midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal. De ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. En ge zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen. Maar waar dat ook zal zijn, het geweldige nieuws is dat Jezus terugkomt. Op dezelfde wijze zal hij terugkomen. En wat een dag zal dat zijn. Toen Jezus vertrok was er verdriet. Maar meteen was er ook deze hoopvolle boodschap. Hij komt terug. Maranatha, Jezus komt. En wat een dag zal het zijn als Jezus terugkomt met kracht en heerlijkheid. En we hem mogen ontmoeten die we lief hebben. En hij blijft al lang weg. Al bijna 2000 jaar. Maar het punt dat hij terugkomt, komt steeds dichterbij. En het is zeker dat Jezus terugkomt. En wat een geweldig en hoopvol vooruitzicht is dat. Ik heb er ook een mooi lied van meegenomen. Het leek me goed om daar ook nu even rustig naar te gaan kijken. Hij staat op een video. Dat is lied 585. En het is denk ik goed om daar naar te kijken, ook naar de beelden te kijken. En ook echt op je te laten doordringen en in laten dringen dat Jezus komt terug. En dat we met blijdschap ook naar deze dag mogen uitzien.
Oh. laatste tent wordt nu bekleed met heerlijkheid. De dood verslagen, overwonnen voor altijd. Zullen wij hem zien.
prachtig mooi lied wat de realiteit aangeeft. En in de tijd waar we nu in leven. Dat we met deze verwachting mogen leven dat Jezus terugkomt. Een geweldig mooi lied. Vanmiddag dan zullen we dit lied ook zingen. Miele Rietje had dat ook uitgekozen. Dus we gaan dat vandaag nog een keer met elkaar ook zingen. Dan het vierde, tot slot, het hoopvolle, ook waar Hemelvaartsdag van spreekt, is dat Jezus ons een geweldige opdracht gegeven heeft totdat hij terugkomt. En deze opdracht die staat bekend als de grote opdracht of het zendingsbevel. En deze opdracht gaf Jezus net voordat hij ten hemel voer. En laten we dat ook even lezen in Matthäus 28. En er staat, en Jezus trad naderbij en sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En deze grote opdracht die staat ingeklemd als het ware tussen twee beloften. En die grote opdracht is echt een hele grote opdracht. En Jezus plaatst deze opdracht tussen twee bijzondere beloften. Het lijkt wel als het ware een soort sandwich. En Jezus spreekt nog een keer nadrukkelijk uit dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat niet alleen, maar dat hij die alle macht heeft ook bij ons is. Alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Met andere woorden, er kan je niets gebeuren. Ik geef je alle steun. En dat is bijzonder rustgevend. Jezus heeft alle macht. En is bij ons alle dagen tot de voleinding der wereld. En Jezus slaat geen dag over om bij ons te zijn. En die grote opdracht is een hoopvolle opdracht. Zolang als Jezus nog niet terug is, is er die opdracht. En er is hoop voor de mensen om ons heen. En je kunt met van alles bezig zijn in je leven. Maar dit is de opdracht die Jezus ons gegeven heeft. Er is hoop voor alle mensen. En God wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle behouden worden. Dit vierde hoopvolle punt waar Hemelvaart van spreekt, de grote opdracht om het evangelie te verkondigen, hangt samen met het eerste punt. Dat de Heilige Geest de trooster gekomen is om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Toen Jezus op aarde was, verkondigde hij het evangelie en kwam een mens tot geloof. En dat was alleen in Israël. En nu Jezus ten hemel gevaren is, is er over de hele wereld een samenwerking tussen de Heilige Geest en christenen. Waarbij de christenen het evangelie verkondigen, getuigen. En de Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Waarbij christenen oproepen tot bekering. Maar de Heilige Geest die het is, die doet wederom geboren worden. En wat een genade van God is dat. En het is belangrijk om dit plan te kennen van God. Vooral op de momenten dat je denkt, waar zijn die mensen die het evangelie willen horen? Waar zijn de deelnemers aan de pijlencursus? En waarom is het aantal deelnemers teruggelopen? Alle waaroms weten we niet. Maar we vertrouwen op dit plan van God. De Israëlieten werden soms ook op wegen geleid waar geen water was. Maar God wilde op een onlogische plaats in de woestijn, vanuit een onlogische bron, de rots, water geven. En ik geloof dat het belangrijk is om op God te blijven vertrouwen en getrouw te zijn in het delen van het evangelie met de mensen om ons heen. Samenvattend kunnen we zeggen dat Hemelvaartsdag is een dag van hoop en verwachting. Omdat het beter voor ons is dat Jezus naar de hemel is gevaren, zodat de trooster kon komen, die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En Jezus op dit moment een plaats aan het bereiden is voor ons. En wat bijzonder is dat, omdat je dat realiseren. En dat hij op dezelfde wijze zal terugkomen. Maranatha, Jezus komt terug. En totdat hij komt, heeft hij ons die geweldige opdracht gegeven. Die grote opdracht om mensen het evangelie te verkondigen. Amen. Zullen we zo'n moment stil zijn en zal ik zo afsluiten met gebed. Heer Jezus, als we zo met elkaar stilstaan bij hemelvaart, dan willen we u zo danken voor het feit wat u allemaal bewerkt hebt. En ik dank u dat dit toch zo'n hoopvolle dag is. Een dag van verwachting. Ik dank u dat u uw Heilige Geest geschonken hebt, waar we ook volgende week over wat na willen denken. Dat u uw Heilige Geest hebt uitgestort, wat ook zo'n bijzondere zegen is. Maar dat u daar bent om ons een plaats te bereiden. En dat we hier mogen leven in de vaste overtuiging, Heer Jezus, dat u terugkomt. En we verlangen naar om u te zien op de wolken des hemels. En dat u op dezelfde wijze zult terugkomen als u weggegaan bent. Heer, wat bijzonder moet het zijn als dat gaat gebeuren. Als u in uw heerlijkheid komt. O God, want u bent groot en heerlijk. En ik wil u zo bidden dat in de tijd dat we hier zijn, dat u ons zo genadig heeft om getrouwd te zijn aan die grote opdracht. Ons erin te leiden en te zegenen, Heere God. Heere, wat een troost is het als er mensen tot geloof komen. Wat een zegen is dat. En wij bidden dat ook voor onze familie, onze vrienden, bekenden, onze collega's. Heere God, geeft ons de vrijmoedigheid om te spreken over u. En we danken u, Heere God, dat u met ons bent. Heere Jezus, dat u het beloofd hebt, dat u met ons bent tot aan de volleinding der wereld. En dat u alle macht hebt in de hemel en op de aarde. Dat u zo benadrukt dat ons niets kan gebeuren. We danken u daarvoor. Heer, we zijn zo dankbaar om u te kennen. We zijn zo dankbaar dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat we hier zo deelgenoten mogen zijn. En dat we daarom ook met blijdschap en verwachting mogen uitzien naar uw komst. Jezus, we willen u zo prijzen en danken. Amen.